We gaan met elkaar uit het woord van God lezen, opnieuw het laatste hoofdstuk van de Hebreeënbrief. En we lezen nu met elkaar vanaf vers 8 tot en met het einde van dit hoofdstuk. Hebreeën 13 vanaf vers 8 tot en met 25. Hebreeën 13 vanaf vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel. Zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen niet bevoegd zijn te eten. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de lege plaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus om door zijn eigen bloed het volk te heiligen buiten de poort geleden. Laten wij dan naar hem uitgaan, buiten de lege plaats, en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God hem welgevallen. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hen onderdanig, want zij waken over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. Bid voor ons, want wij zijn ervan overtuigd dat we een goed geweten hebben, omdat wij in alle dingen goed willen wandelen. En ik roep u er te meer toe op dit te doen, opdat ik des te eerder aan u zal worden teruggegeven. De God nu van de vrede, die de grote herde van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwig verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. En in u werken wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Overigens roep ik u ertoe op, broeders, deze woorden van vermaning te verdragen, ook al heb ik u slechts in het kort geschreven. U moet weten dat broeder Timotheus losgelaten is, samen met hem zal ik u zien zodra hij komt. Groet al uw voorgangers en al de heiligen. De broeders uit Italië groeten u. De genade zij met u allen. Amen. Ik wil vanmiddag met u en jou hier en thuis stilstaan bij de versen 20 en 21 van Hebreeën 13. Laten we die samen nog een keer lezen. Hebreeën 13, vers 20 en 21. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwig verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk, om zijn wil te doen, en in u werken wat in zijn ogen welbehagelijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Thema voor de verkondiging is: de grote herder is teruggebracht. We letten op twee dingen. De grote herder is teruggebracht. En hoe? Jongens en meisjes, dat zeggen we wel eens, hè? Als, nou, stel je voor dat je een grotere broer hebt, waarvan je weet hoe hij zijn examens aan het voorbereiden is of niet, en dat hij straks geslaagd is, en dat het dan klinkt: ja, het diploma is behaald, hij is geslaagd. En hoe? Voor de een betekent dat met de hakken over de sloot, en de ander met allemaal achter zijn negens, dat kan. Dus dat bedoel ik met: als we horen dat God de Vader de grote herder terugbrengt uit de dood, dat we ons afvragen: hoe is dat gegaan? Dat ga ik uitleggen. Maar we letten ook op zodat De grote herder is teruggebracht met een doel. Zodat wij, toegerust door God, in hem goede werken mogen voortbrengen. Misschien dat er iemand is die zegt... Het thema van de preek is de bijzin van de tekst. Is dat niet een beetje gevaarlijk? De hoofdzin is namelijk... De God nu van de vrede, komma, en dan de rest van vers 20 is een bijzin. De God nu van de vrede, komma, en dan vers 21. Mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen welbehagelijk is, enzovoort. Dat is de hoofdzin. De God van de vrede wil zijn kinderen toerusten om door Jezus Christus het goede te doen. En die bijzin, die gaat helemaal over Jezus. Dus zo vreemd is het niet dat dat het thema van de preek is. Sterker nog, zonder die bijzin is het heel vermoeiend om goede werken te doen. Zonder dat je begrijpt wat er gebeurd is toen Jezus uit de dood opstond, zou je maar zo kunnen verzanden in, ik moet dit doen en ik moet dat laten, ik... Terwijl God zegt, let nou eerst eens op mij. Mooi hè? Dat de Heer Jezus hier niet het lam, dat is ook mooi, maar de grote herder wordt genoemd. De grote herder, Jezus Christus, die aan het kruis stierf als een lam, is opgestaan uit de dood. Ja, de Vader heeft hem teruggebracht uit de dood. Waarom? De reden staat erachter. Op grond van het bloed van het eeuwig verbond. Moeilijke zin. Wat betekent dat? Nou, allereerst dit. De Heer Jezus is niet uit de dood teruggekomen... Na het bloedvergieten. Dat ook. Jezus is niet opgestaan nadat hij gestorven is. Dat ook. Maar Jezus is opgestaan doordat hij bloed vergoten heeft. Doordat hij gestorven is. Dat is een nieuwe les. Die de lezers moeten leren en wij niet minder. Omdat Jezus stierf, wekte de Vader hem op. Dat betekent... Voor alle die in Jezus geloven, wat hij gedaan heeft, is genoeg. Het bewijs dat het offer van Jezus aan het kruis genoeg was om de vrede tussen God en zondaren te bewerken, heeft God hem uit de doden opgewekt. Amen gezegd. Mijn zoon, je hebt het volbracht en iedereen mag het zien. Iedereen moet het geloven. Dat God de Heer Jezus Christus uit de doden teruggebracht heeft, is het bewijs. Hij heeft het goed gedaan. Het bloed van het eeuwig verbond is namelijk zijn bloed. Heel treffend dat Jezus zei. Je kunt dat teruglezen in Matthäus 26, toen hij de beker nam en gedankt had. En hem uitdeelde, rondgaf. Drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed. Van het nieuwe verbond. Een eeuwig verbond van de genade. Jezus gaf dat, gaf zijn leven. En zo kon hij opstaan. Wat een voorrecht dat wij vanmiddag hier in de bank weliswaar, maar toch, ik kijk even naar de tafel, deel konden nemen aan dat wat hij heeft gedaan. Niemand van ons kon dat offer brengen, maar nu hij het offer heeft gebracht, mogen wij erin delen. Het is Pasen. Daarom verwijst het avondmaal niet alleen maar terug naar Goede Vrijdag, maar ook naar de opstanding. Denken wij niet alleen aan zijn lijden en sterven, als wij alleen maar in dit leven zouden hopen op een gestorven zaligmaker voor onze zonde, dan was alles zinloos. Dan zouden wij nog in onze zonde blijven, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Maar nu Christus is opgewekt, zijn wij niet langer in onze zonde. En daarom deelt de God van de vrede uit. De Vader heeft Jezus teruggehaald uit de dood. En hoe? En hoe? Zo heeft Hij zich laten zien toen Hij rondwandelde op aarde. En zo is Hij omhoog gegaan. Hij zit daar nu. En Hij heeft je gezien. Hij kende je naam al nog voordat je bestond. Hij heeft in de hemel naast de Vader je hart gezien. Je handen. Hij weet wie je bent. En wij moeten leren omhoog te kijken. Die trouwe hulp komt van boven. Hij is een voorspraak voor onze zonden. Hij is de hoge priester die gehoorzaamheid geleden heeft uit hetgeen hij geleerd heeft. Gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij geleden heeft. En hij blikt naar beneden. Nu wij deze woorden horen, kunnen wij toch niet anders dan omhoog kijken. Als God de God van de vrede is en Jezus heeft opgewekt uit de dood, omdat hij met zijn offer volkomen heeft betaald, dan wil die God mij toerusten, zodat wij zijn wil doen. Brood en de wijn, als een teken van zijn sterven, wijzen ook heen naar de kracht van Jezus' opstanding. En als ik word geroepen om het goede te doen, zegt de God van de vrede, kijk nu eens, luister nu eens. Je hebt al gekeken, maar nu horen. Hoe doe je dat? Door mij allereerst aan het werk te laten. Het is heel opvallend die volgorde in vers 21. De God nu van de vrede mogen u toerusten tot elk goed werk. Dat doet God. Zodat wij zijn wil doen. En in u werken wat in zijn ogen wel behagelijk is. Wat een nabetrachting is dat en wat een dankzegging. Als je die strijd kent van het goede wat je wel wil, maar het kwade wat je doet. En het kwade wat je niet wil en toch doet. Dat je beseft, Heere, Jezus, uw Zoon, mijn zaligmaker, is opgestaan uit de dood. Leer mij dan Hem na te volgen. Door Jezus Christus. Zo worden wij toegerust. Zo neemt God ons bij de hand vanmiddag. Aan het einde van deze lange preek of brief moet dat de schrijver, de apostel van het hart, de God van de vrede, heeft een herder teruggebracht. En hij regeert. Hij weet wat je nodig hebt. Als je zo het woord leest, lees het dan met het gebed, Heere, vandaag en morgen en overmorgen. Wat wilt u dat ik doen zal? Maak in uw woord mijn gang en treden vast. En als ik weer eens dwaal, gelijk een schaap dat onbedacht zijn herder is verloren, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Bestuur mij in het rechte pad. Wat een genade. Wij kunnen ons dat misschien niet meer voorstellen. Maar ik moet geregeld denken aan de gesprekken die ik had met een vluchteling uit Jemen die onderdak gevonden heeft in Schonewoed. En zo op het puntje van de stoel zat in de kerk. Als het ging over de vrede van God. Hij trok de woorden van me vandaan. Hij was gewend. Een God van haat. Een God van toren. Een leven waarin je altijd onrustig zou blijven. Want je wist nooit of je het goede had gedaan. Hij zag het ook. In zijn thuisland. Een religie van angst en van haat. Hoe zouden we eraan kunnen wennen? Hoe zouden we het normaal kunnen vinden? Dat God een God van vrede is. Die God. Die wil dat als je van de tafel doorloopt de woestijn verder in. Dat je nadat je zijn smaad draagt. De smaad van zijn zoon. Ook goede werken voort mag brengen. Dat doet hij. Wat een zegen, hè. Jongelui, als je meekijkt. En misschien bepaalde beelden hebt van wat geloof is. Vooral dit laten en dat doen. Dat je ook voorbeelden kent in je leven van andere jongeren. Misschien je vader, je moeder, je opa, je oma. Die zeggen, ja, ik doe het niet omdat het moet. Sterker nog, ze laten dat zien. Het gaat vanzelf. Want God doet het. Die zorgt ervoor dat ik doe wat hem wel behagelijk is. Hoe dan? Door Jezus Christus, de grote herder, die meegaat in het dal van de schaduw van de dood. Als er mensen zijn die het je moeilijk maken. Als je verleden is opspeeld. Als je voor uitdagingen, verzoekingen komt te staan. Ik ben er niet alleen. Die grote herder regeert vanuit de troon. Hij gaf namelijk zijn geest. En met die geest en die kracht waarmee God Jezus uit de doden heeft opgewekt, laat hij ons opstaan. Ik moest denken aan de brief die Paulus schrijft aan de Efeziërs. Daar schrijft hij: ik kan niet ophouden om God te danken voor wat ik bij jullie heb gezien. Ik kan niet ophouden God te danken voor wat ik bij jullie heb gezien. Als ik aan jullie denk, als ik bid. Want ik weet dat God jullie geeft verlichte ogen van het verstand. Om te weten wat de hoop van je roeping is. En wat de rijkdom is van de erfenis die je van God hebt gekregen. Loop je ook zo vaak vast? Zijn er momenten dat je, als je terugdenkt, herkenning vindt bij, ja, bij die mensen die zeggen, het lijkt wel alsof het nooit wat wordt. Hoor dan, wat God werkt is zo gaaf, is zo volkomen. Weet hoe rijk je bent. Ik had het vorige week 's middags over die portemonnee. Misschien weet je het nog wel, waar iets heel kostbaars in zit. Je moet je dus niet kwijtraken. Maar is het niet terecht wat ooit eens iemand schreef? Christenen zouden er wel eens iets rijker mogen uitzien. Ze lopen met een bedrag op zak waar je u tegen zegt. Maar ze komen altijd tekort. Daar wordt de Heere niet mee geëerd. Sterker nog, als je zelf daarmee in het donker blijft lopen. Kijk dan eens omhoog. Laat God aan het werk. Het is een wens, hè, dat hij u mogen toerusten tot elk goed werk. Kijk nou eens waar je uit mag putten. De alles overtreffende grootheid van zijn kracht, zegt Paulus in Efeze 1. Die hij gewerkt heeft toen hij Christus uit de dood opwekt. Daarom verandert God mensenlevens. Daarom is het mogelijk dat mensen zoals u, jij en ik bijzondere dingen kunnen doen. Want ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Daarom heb ik bij deze tafel ook gelezen, Romeinen 6. Wie leeft van genade, kan niet in de zonde leven. Als je zonde doet, heb je daar verdriet over en die mag je belijden. Maar het is het hartelijke verlangen om te leven vanuit de doop, ondergegaan met hem en bovengekomen met hem. Eén plant met hem. Wat een voorrecht dat wij na Pasen avondmaal mogen vieren. Dat wij niet alleen terugdenken aan Goede Vrijdag en het lam geslacht zien worden. Maar dat wij ook vooruitblikken De opperste herder, zoals Petrus over hem schrijft. De opperste herder, hij zal verschijnen. En dan komt hij met de onverwelkbare krans van de heerlijkheid. Als een beloning. Dienstknecht, man, vrouw, broeder, zuster, je bent getrouw geweest over weinig. Over veel zal ik je zetten. Ik kan niet anders dan met Paulus, alleen dan in mijn eigen woorden, zeggen. Wat word ik daar dankbaar van. Als ik dat in de gemeente van Christus, hier in Rotterdam en omgeving, zie gebeuren. Als een vrucht op de verkondiging. Als een vrucht van het geloof. Dat hoewel waarschijnlijk heel veel mensen niet weten dat u vanmiddag hier avondmaal vierde. Of vanmorgen of straks. Toch iets aan je merken. Dat je deel hebt genomen. In Christus Jezus ben ik een nieuw schepsel. Is de dood voorbij? Is alles nieuw geworden? Ja, zegt iemand. Toch heb ik daar wel eens moeite mee. Het lijkt zo tegenstrijdig. Dan hoor ik dat ik niet meer op mezelf moet zien, maar ik kan er ook niet omheen. Ik heb zonde gedaan nadat ik wedergeboren werd. En ik zal ook nog zonde doen. Is die boodschap van dat je in Christus niet meer bezorgd hoeft te zijn niet een reden om zorgeloos te worden? Of om zelfs te denken, nou, God vergeeft het toch wel. Er is genoeg genade, dus. Nee, daarom zegt Paulus in Romeinen 6, je moet niet in de zonde blijven, omdat God toch wel genadig is. Juist niet, volstrekt niet. Hoe zou je kunnen zondigen als je hebt gezien, geproefd en gesmaakt hoe bitter het lijden was van Jezus voor die zonde? Maar is dat nou niet juist de liefde van je hart? Om van nu voortaan voor hem te leven. Dat je zegt, Heere, God van de vrede, van de Irene, van de shalom, te midden van de strijd die ik strijd, houd ik mijn hand op. Mag ik mijn hart openen. En weet ik, u bent eenmaal op bezoek gekomen, maakt u schoon schip. Werk het van binnenuit en leer mij dat ik verbonden moet zijn aan Christus. Daarom gaf ik die tekst aan je mee. Ik kan alle dingen aan door Christus die mij kracht geeft. Hij die uit de dood opstond, laat je elke morgen opnieuw opstaan. Ik zal nooit vergeten toen ik vroeg aan die vrouw die ernstig ziek was en dicht bij God leefde. Maar ontzettend veel pijn leed. Hoe kan het toch dat elke keer als ik u bezoek, dat u zo stralend in dat bed zit? Toen zei ze, elke keer als ik weer wakker word, doe mijn ogen open, dan kijk ik naar buiten. Ook al zit er niemand in de kamer, ik zeg het voor mezelf en iedereen mag het horen. Zij zei het in de Statenvertaling. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Niet alleen om lichamelijk lijden te dragen, maar ook om tegen de zonde te strijden. Om in de wereld licht te geven zoals Hij heeft licht gegeven. En dat je merkt, Heere, wat een heerlijke toerusting is dat. Dat er in de Bijbel staat dat u dat zelf doet. En dat ik dat ook ga merken ook. Dat ik ervan geniet. Dat het allerhoogste doel is waartoe u mij schiep. En dat ik daar ook van leer genieten. Om God te genieten, om hem te genieten. Om hem te gehoorzamen. Dat is niet zo vreemd, hè? Als God de grote herder heeft teruggebracht. Dat die herder ook, totdat hij komt, aan het werk is. Hij is erbij. Zo nam mij afscheid. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding de wereld. Ik weet niet wanneer je de eerste verzoeking onder ogen moet gaan zien. Misschien straks wel. Op weg naar huis, in het verkeer. Misschien morgen wel in dat gesprek met iemand die een totaal andere mening heeft dan u. Misschien wel in het gezin, in je huwelijk. Dat de eerste verzoeking opdoet. Buig dan niet te snel het hoofd. Maar kijk nog eens omhoog. Heren, de wens van de apostel die ik meekreeg, is niet zomaar een vrome wens, mocht de Heere dat nog eens komen te doen. Nee, dat is een wens in vertrouwen. Wie op de Heere vertrouwt, die wordt door hem toegerust tot elk goed werk. Om zijn wil te doen. Om in je te werken, in andere woorden, wat in zijn ogen welbehagelijk is. Wat een voorrecht. Dat je dus royaal mag zeggen, op grond van dit woord, het staat er zwart op wit. Juist als je jezelf zo tegenvalt. Dank u, Heere, dat u ook van mij kunt genieten. Dat hoor ik niet zoveel mensen zeggen in onze kringen. Maar als God in u werkt, moet u dat werk niet verbloemen. Ja, een mens kan er wat mee worden. Een mens is alles die de wil van God doet. Dan ben je wat geworden. Ik heb ooit eens een dominee horen zeggen, ik ben dat als kind nooit meer vergeten. Dan ben je gek. Gods eigen kind. G-E-K. Gods eigen kind. En dan moet je eens opletten. Ouders, vaders, misschien heb je het wel eens meegemaakt. Dan kom je bij de mentor op school. En dan gaat die mentor eens even haarfijn vertellen wat er soms niet helemaal goed gaat met je zoon. Dan laat je die man uitpraten. En van binnen begint het al, hè. Want je kent die zoon veel beter dan die mentor. En je zegt, ja, dat is inderdaad niet zo netjes, maar, blijft wel je kind, hè. Hoeveel te meer God? Hoeveel te meer God die zijn eigen werk ziet? En als ik dan zeg, ja, maar u weet toch, ja, daar staat de psalmenbundel vol mee. Het kan altijd beter. En het kan altijd meer. Maar als je juist gaat leven vanuit de overvloed die er bij God is. Dat Hij zijn werk in jou volmaakt. Dan kan je er zelf ook van genieten. Dat geeft een heilige ontspanning. Nee, niet om zomaar wat te doen. Nee, door juist het goede te doen. Deze woorden van een vermaning, verdraag je die? Het is een vermaning, hè? Vers 22. Overigens roep ik het u op, broeders, deze woorden van vermaning te verdragen. En dat is natuurlijk niet alleen maar de direct voorafgaande tekst, vers 21 en vers 20. Het gaat over heel de brief. Maar het is wel apart dat het dan meteen nu klinkt. Grote woorden, maar ze zijn alleen bemoedigend als je ze ook gehoorzaamt. Dat je zegt, van nu voortaan neem ik mij voor, heren, te leven vanuit de wens van één van de mensen die u de Bijbel liet schrijven. Ik kom bij u op toerusting. Ik leg mijn leven af, dagelijks. En ik besef, alleen bij Jezus, in zijn voetspoor, kom ik tot mijn bestemming. Hoe dan? Hele mooie, goede boeken lezen, doen. Hele mooie woorden spreken en kunnen spreken over wat God in jou werkt. Zeker niet nalaten als God die momenten geeft dat je dat kunt zeggen. Maar lees Hebreeën 13 nog eens goed. Laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet. Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent. Aan hen die slecht behandeld worden alsof u zelf slecht behandeld wordt. Laat je huwelijk eerbaar zijn. Geen geldgierigheid. Vergeet ook niet wel te doen. Vergeet ook niet voor elkaar onderling te zorgen. Want dat zijn de offers waar God een welgevallen aan heeft. Is mij wel eens opgevallen dat als dat soort teksten klinken, dat mensen als die zo'n preek horen zeggen, het was zo oppervlakkig. Dat is pijnlijk, hè? Dat de Bijbel zo concreet is. Dat het doen van de wil van God niet alleen is dat mensen kunnen zeggen, dat is een kind van God, want die praat er zo mooi over en die heeft een krachtdadige bekering meegemaakt en die heeft dit en dat. Maar dat je buurman, die je nog geen woord heeft kunnen horen spreken, het kan vertellen. Dat is iemand die heeft wat. Die is anders dan anderen. Dat het zichtbaar wordt in hoe je met elkaar omgaat. Dat God aan het werk is in je leven. Dat Hij zorgt dat die vruchten beginnen te bloeien. Het enige wat wij mogen doen en moeten doen, is vertrouwen dat Hij dat doet als wij in Christus blijven. Natuurlijk, wie in Christus is, kan nooit meer uit Hem. Maar Hij heeft het wel gezegd, blijf in mij. En zo breng je vrucht voort. Snap je dan, jongens en meisjes, dat ik aan het einde van de preek zo graag herhaal wat het laatste stukje van vers 21 is. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. En dan komt het verlossende woordje soms. Is dat een heel verlossend woord voor kinderen die denken, nou, het is bijna 3:10. Als de dominee amen zegt, in Schonemoed had ik ook wel eentje zitten die op een gegeven moment dat zei als het te lang duurde, amen. Maar die kan ook op een hele andere manier een verlossend amen zijn. Dat je zegt, dit is het. Mijn God, ik zal u eeuwig loven omdat u het hebt gedaan. Wat? Ervoor zorg dragen dat ik bloei, dat ik groei. Dat ik dicht bij u blijven mag. En dat ik ook, als ik straks word geroepen om voor u te verschijnen, om op te staan uit het graf, zal horen. Ik heb niet voor niets geleefd. Want Pasen van Jezus is ook mijn Pasen geweest. Amen. We gaan met elkaar luisteren naar een psalm waarin het ook weer gaat over de herder. Psalm 80 en daarvan het 11e vers. Psalm 80 vers 11. Behoud ons Heer de legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht.